in Genesis 5, vers 12. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewoon Mahalalel. Het aardige is dat we van Mahalalel alleen maar weten dat hij 840 jaren leefde en hij gewoon zonen en dochteren. En daarna staat er, hij leefde 65 jaren en hij gewoon Jered. En tot zover Mahalalel. Wij weten verder niets van hem. Behalve dan dat hij nummer 5 is in de reeks. Voor de goede orde, ik weet niet of ik het ooit gezegd heb. De luidragerugnummers, ze staan er hier niet bij. Maar toch worden ze ons aangereikt. Als namelijk in het Nieuwe Testament, in de brief van Judas, gesproken wordt over Henoch. Dan krijgt hij ook maar één toelichting. Er staat Henoch, de zevende van Adam. En als hij de zevende is, dan was zijn vader Jered de zesde. En dan was de grootvader van Henoch, was deze Mahalalel, was dan dus de vijfde. Het staat er niet expliciet. Maar het geven van rugnummers, hier zeg ik dan maar gemakshalve, dat is niet geheel onbijbels. Daarna weten we nog wat van hem dus. Namelijk dat hij nummer 5 is. En het mag ons dan ook niet verbazen dat hij Mahalalel heet. Mahalalel betekent tot eer, Hallel, van Halleluja, weet u wel, van God, El, Mahalalel. Tot lof Gods, tot eer van God, of iets vrijer, tot heerlijkheid Gods en nog vrijer voor zijn naam. Dat is heel vrij dan, hè. Maar u begrijpt waar ik terecht kom, hè. Uiteraard, wij komen terecht in onze vijfde bedeling, waarvan Jacobus zegt dat God zich in deze tijd eerst, alvorens de troon van David te herstellen, dat God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Dat is in Handelingen hoofdstuk 15, waar Jacobus die uitspraak doet en waar de discussie was over wat is nou eigenlijk de situatie in onze bedeling, wat wordt van de mens dan wel meer in bijzonder van de gelovigen verwacht. Moet hij onder de Joodse wet leven? Zo ja, en waarom toch niet? En het antwoord is nee, want het werk dat God doet in onze dagen is niet Joods van karakter, überhaupt niet. En dus is het niet aan de orde, want God verzamelt zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. En voor zover er iets Joods komt in de toekomst, dan zal het zijn het herstel van de troon van Juda. Dus allemaal, dat weet u toch al, ik sta het maar zo te vertellen, dat weet u toch hopelijk, hè. Dat is, maar we zullen denk ik in de tijd wel gelezen hebben. Dat is in Handelingen 15, bij de enige synode die er ooit geweest is, hè? Dat weet u ook, hè? Handelingen 15, in Jeruzalem namelijk. Dat was once and for all. Eens en voor altijd, zuster, ja. Waar Jacobus het woord neemt in Jeruzalem, in een situatie van geen kleine wederstand en twisting, heette dat. Er was nogal oneenigheid. En Jacobus neemt het woord en zegt in vers 14, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk even goed of het er staat, hè? Voor, niet door. Is het al verbeterd? Zie, dan heb ik het er al over gehad, denk ik. Maar vooruit, een volk voor zijn naam. En hij voegt eraan toe, en hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. En dan citeert hij uit Amos, maar ik moet er meteen bij zeggen dat Jacobus zegt dat hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Dus het lijkt mij dat hij net zo goed verwijst naar andere profeten dan Amos, maar hij citeert de woorden van Amos. Namelijk, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen. Dat is dus het huis van David, impliciet het koningshuis, Maar die troon van David wordt pas hersteld in de dagen van de wederkomst van Christus, bij de komst van de leeuw uit de stam van Juda, met de sleutel Davids, bij de uitspraken ontleend aan de boek Openbaring. Voor de hand liggend. Maar waar het hoekje terechtkomt is vanwege vers 14. Om uit hen, uit de heidenen, een volk aan te nemen voor zijn naam. Want de functie van de gemeente is in hoge mate dat die gemeente zou zijn tot heerlijkheid Gods. Ik zeg erbij in hoge mate, omdat in lage mate, bestaat dat ook? Omdat in lage mate dat natuurlijk fundamenteel geldt, dan wel zou gelden voor heel de schepping. Alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem geschapen enzovoorts. Maar het volk voor zijn naam is die gemeente uit onze tegenwoordige tijd, die specifiek geroepen is tot heerlijkheid Gods en tot een betoning van de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons enzovoorts. Een koninklijk priesterlijk volk, en van een priesterlijk volk kunnen we sowieso zeggen, die is tot dienst van, dienst aan, en tot heerlijkheid van God uiteraard. Hè. En de naam Mahalalel als vijfde valt dus vanzelf op de goede plek, op onze bedeling. Als er één bedeling is waarvan je kan zeggen dat die is tot heerlijkheid van God, is het de onze. Het is meer of meer het hoogtepunt van Gods werk. Als je realiseert dat zondaren gerechtvaardigd wordt 100% uit Gods genade alleen, en dat bovendien die gelovigen dan ook nog gepromoveerd worden, zodat ze deel zouden hebben aan de erfenis van Christus zelf, hoger kan dus niet, dan begrijp je dat dat een betoning is van Gods genade, nu en vooral als dat werk uiteindelijk ook aan de wereld geopenbaard wordt. Het resultaat daarvan uiteraard. Maar goed, dat wacht op de toekomst, maar het werk wordt in onze dagen gedaan. Een werk tot heerlijkheid van God. Een werk dat inderdaad niet gebeurt in het openbaar. Begrijp je me niet verkeerd? De prediking van het evangelie vindt plaats in deze wereld. Dat kan iedereen zien, horen en wat het maar is. Maar dat betreft alleen de prediking. Het resultaat daarvan is niet te zien. En als het toch te zien is, is dat niet het resultaat. En als het toch wat gezien is, is het een bijproduct. Iets uitwenders alleen maar. Wat uiterlijke vorm. Uiterlijke vorm bovendien die nauwelijks in de Bijbel is terug te vinden. In ieder geval is hij niet terug te vinden in voorschriften omtrent uiterlijke vormen. Dat vind je in verband met Israël onder de wet wel. Dat is allemaal uiterlijke vorm, maar dat is nou eenmaal kenmerkend van de vier. Dat zit aan de buitenkant en is bovendien tijdelijk, maar vooruit. Maar voor onze bedeling zijn die voorschriften daar helemaal niet. Het is moeilijk te bewijzen dat iets niet is. Hè. Je kan bewijzen dat iets is, maar je kunt niet bewijzen dat iets niet is. Dat is officieel onmogelijk. Hè. Maar wat ik dus kan doen, is wijzen op een ding dat wij van Gods wegen hebben ontvangen, al wel degelijk als een teken, een zichtbaar teken dus. En ik bedoel het avondmaal, een zichtbaar teken. En wij vinden in de Bijbel geen aanwijzing, geen voorschrift over hoe dat dan gepraktiseerd zou moeten worden. Begrijp je me goed? Ik kom uit kringen waar men er een groot punt van maakt, van de avondmaalsviering. Maar ik heb van mijn vader hoogst persoonlijk geleerd en zegt er is nauwelijks één tekst in de Bijbel die er wat over zegt. En dat is zo. Vandaar dat er dus ook zoveel oneenigheid over is. Over hoe het gebruikt moet worden en zelfs over de betekenis daarvan. En daarnaast hebben we nog de doop. En u weet het misschien, dat hoef u niet te weten, maar u weet het misschien, er zijn groeperingen waarin men glashard volhoudt dat de doop helemaal niet aan ons gegeven is, omdat het een Joodse instelling is. En het argument is, je komt het dan ook in de brieven niet tegen. Nou ja, je komt het nog net tegen in 1 Korinthe, geloof ik, is het 1 Korinthe, waar Paulus zegt, Nou ja, ik geloof dat ik iemand... Ik heb niemand gedoopt. Oh ja, toch, ik heb iemand gedoopt. En bij nader inzien, ik heb nog iemand gedoopt. Dat wil zeggen terugkijkend. Maar dat was het dan ook. Hè? En verder kom je het niet tegen. Daar ga ik nou niet verder op in, want dat hangt er maar vanaf. Hè? Dat hangt er maar vanaf hoe geneigd je bent om het woord doop meteen te verklaren als dat slaat niet op doop in water, maar dat slaat op doop in Christus. En dat laatste kun je altijd aantonen. Maar daarmee heb je niet aangetoond dat het niet doop in water is. Dat blijft dus wat moeilijk. Maar dat bedoel ik nog maar te zeggen, je vindt er nauwelijks iets over. En waar het gaat over de inrichting van onze bijeenkomsten, dat is tamelijk openbaar. Bij de een wat meer openbaar dan de ander, denk ik altijd, maar vooruit. Daar kan je alleen van vinden dat er gebeden wordt. Maar ja, dat doen we thuis ook, mag ik aannemen. Dat er gezongen wordt. Nog net. Maar ja, dat doen we thuis ook. In de badkamer. Of in de keuken. Nou goed. En dat er het woord gesproken wordt. Maar meer niet. Ja, dat weten we. Maar hoe dat dan gaat? Toen mijn vader zei, er is nauwelijks één tekst voor, toen doelde hij eigenlijk in de eerste plaats op één tekst uit 1 Korinthe, waar staat in 1 Korinthe 14, wanneer gij bijeenkomt, dan hebben in ieder iets, of zoiets. En ja, dat is mooi, dat iedereen zoiets kan hebben. Maar er staat meteen achteraan, dus doch laat alle dingen met orde geschieden. En er moest niet door elkaar gepraat worden en al dat soort dingen meer. Het moet niet meteen op een jodenkerk gaan lijken. Mag je dat nog zeggen? Maar goed. Maar dat was het dan. Als je die instructies zoekt, kun je ze niet vinden. Als je ze nodig hebt, kun je ze niet vinden. En dat komt omdat het werk Gods niet gericht is op uiterlijke dingen. Dat doet er weinig toe. Het is gericht op het inwendige van de mens. De inwendige mens die vernieuwd zou worden van dag tot dag. Dus inwendig, dat kan niet gezien worden. Dus individueel en collectief geldt. God verzamelt zich zijn gemeente. Maar die gemeente wordt pas aan de wereld voorgesteld in de wederkomst van Christus, als Christus aan de wereld wordt voorgesteld. In heerlijkheid. Want dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossians 3. Bijvoorbeeld. Met andere woorden, God doet een werk in het verborgene. Waarom ook niet? Onze bedeling heet trouwens bedeling der verborgenheid. Behalve bedeling der genade heet het bedeling der verborgenheid. En dat is nou precies wat 5 uitdrukt. In heel de Bijbel. Dat is de algemene betekenis ervan. Iets verborgens. Het is er wel, maar je kan het niet zien. Je kan er niet de vinger bij leggen. Het is... Ik sta even te denken. Ja, dat gaat niet meer zo snel, maar vooruit. Ik herinner mij dat ik ooit ergens las over het getal 5. Want er zijn boeken over geschreven, over getalsymboliek. Die liggen al jaren nergens op een boekentafel overigens, hoor, want niemand is erin geïnteresseerd. Dan moet je eerst 100 jaar terug, dan vind je er nog wat over. Maar goed, er is wel het een en ander over geschreven. En wat ik ervan las was, 5 staat voor genade. Ik weet niet meer wat het argument was, maar het is toch redelijk verbreid. Hè? Zonder verdere motivatie, 5 staat voor genade. Hoe men erbij komt, weet ik niet. Dus dat moet u mij niet vragen, ik ben het ook vergeten. In werkelijkheid, het is niet mis, maar in werkelijkheid de betekenis ligt verder weg, ligt dieper. 5 staat voor al wat verborgen is. Ongeacht of het positief is in de zin van bijvoorbeeld dingen die God doet, of negatief, bijvoorbeeld de dingen die de duivel doet, om maar eens wat te zeggen. Als het in het geheim gebeurt, wordt het gemarkeerd met het getal 5, want daar staat er voor. Ik heb al vaker hier dat gebaar gemaakt, weet u wel, vorige keer of wanneer het maar was, over de 4 ook. 4 vingers, maar er zit een 5 achter. En dat werkt samen gewoonlijk, hè? Met die duim, dat hoort erbij. Maar die is verborgen. Ik heb u ook al gewezen in het verleden op die vier roeden van de tabernakel aan de buitenkant en die ene er dwars doorheen, dwars door de planken. Die zie je dus niet, maar als die vier weg zijn, houdt die vijfde het nog bij elkaar, om zo te zeggen. En dat is de echte betekenis van de vijf in de Bijbel. Als letter, vijf als letter, is de ha. Een ha. Als je hem fluistert, zonder klank, dan heb je dus alleen maar adem. Met andere woorden, dan zeg je ook inderdaad helemaal niks. En er zijn hele volkstammen, ik denk de helft van de wereldbevolking, die een ha dus überhaupt niet uitspreekt. Onder het motto, het is toch niks, het is maar een beetje adem. Men spreekt het niet uit. En gek genoeg, andersom komt ook voor. Dat is de andere helft van de bevolking. He? Die hebben het over de hengelen in de emelen. Dat is een tijd geweest dat ik elke week iemand hoorde bidden. En het gebed begon ongeveer zo met iets met de hengelen in de emelen enzovoorts. Het was niet in Atten. Nee, het was in Musselkanaal. Maar goed, het Stadskanaal was het. Maar dat doet er nou niet toe, want het komt over door heel Nederland komt dat voor. Ik dacht West-Friesland ook, dacht ik. Maar ja, en er zijn er ook die de H te soft vinden en dan maken ze er een G van. Daar heb ik ook voorbeelden van, maar die kan ik beter niet in het publiek gebruiken. Dat kan ik niet doen. En de Arabieren doen dat trouwens ook. Maken er toch een wat keelgeluid. Wij knijpen toch die keel wat verder dicht dan wij. En dan komt er een G. En als je niet oppast, wordt het dus. En als je het dan weer op moet schrijven, dan schrijf je een G, maar met een H erachter. Dat lees je wel. G-H. Dat wil zeggen, dan is het een heel zachte G. En als het een heel harde G moet worden van Scheveningen, dan gebruik je zelfs een C. CH wordt het dan. Dus het heeft allerlei gradaties en men is er nooit over eens hoe het eigenlijk moet. En dat komt omdat die H een lastige letter is. En dan komt de H in het Hebreeuws. Daar komt nog bij dat wij zitten met het probleem van de Grieken die de H niet weliswaar uitspreken, maar niet schrijven. Hebben er geen letter voor. Toen hebben ze uitgevonden om dan maar een kommaatje of zo te zetten boven de letter die volgt, boven de klinker die volgt. Maar ze hebben dus geen letter H. Vandaar dat Habel, dat is de zoon van Adam en Heva. Adam en Geva eigenlijk, Gava. Die is bij ons Abel geworden via het Grieks van Septuaginta en Nieuwe Testament. En bij Gava is het nog erger, want daar hebben ze eerst een geet. Dat is niet een vijf, maar een acht. Dat is dus echt een G. Aangezien voor een he, het verschil kun je naam is moeilijk bij de uitspraak, maar het verschil in schrijfwijze in het Hebreeuws is heel subtiel. Raken die twee streepjes elkaar nou wel of niet? Dus ze hebben het aangezien voor een he, voor een ha. En toen werd het Eva. Via Geva werd het Heva en toen werd het Eva. En vandaar dat je Noach, daar heb je ook een geet. Die hebben ze ook aangezien voor een he, toen werd het Noah met een ha aan het eind. Zo schrijven de Engelsen dat, hè? Noah met een ha. Maar de Rooms-Katholieken, die wat meer hebben met oude talen, laten hem dus, omdat Grieks is meteen vervallen ook. En dan wordt het Noé, dan heet hij ineens Noe. Hè? Noe. Nou ja, allemaal lastig dit soort dingen. Maar de he is dus nauwelijks een letter. En dat is precies waar het om gaat. Is hij er nou wel of niet? Ja, hij is er wel, maar hij is alleen voor de kenner, om zo te zeggen, voor iemand die goed luistert, waarneembaar. Want hij staat inderdaad voor verborgene dingen. Dat is heel het idee. De naam van die letter, he, betekent venster. Ik moet u eerlijk zeggen, het is me nooit gelukt, niet dat ik het recent geprobeerd heb, maar het is me nooit gelukt om dat woord in de Bijbel terug te vinden. Dus ik kan er ook geen schriftplaats voor geven, maar het komt uit het Hebreeuws. En er is meer geschreven in het Hebreeuws dan alleen de Bijbel, hè? Dat weet u. Hè? Maar het woord wordt geacht een venster te zijn. En dat is precies wat het is. Een gat in de muur. Is het er wel, is het er niet. Hè? En niet een deur, dat is een vier, dat heb ik dat vorige keer verteld. De vier is de dalet, is de deur. Dat is waar je doorheen moet dan, maar het is altijd nog op het aardse, het vlakke niveau. Maar een venster wordt geacht in het dak te zitten. Dat wil zeggen, een opening naar boven toe. Namelijk, er is wel wat, er komt wat in. Wellicht kan je eruit, maar het heeft van doen met hemelse en daarmee met verborgen dingen. Dat is de he in de Bijbel. En alle vijven in de Bijbel, alles wat vijf is, heeft daarmee van doen. Met verborgen zaken. Sterker nog, we gaan niet een hele studie houden over het getal vijf. Tenminste, was ik niet van plan. Maar we vinden, ik heb hier een lijstje van schriftplaatsen waar die vijf dan voorkomt. En ik heb eerst een lijst van schriftplaatsen waar die vijf staat. Maar dan heb ik een lijstje, die is maar nauwelijks korter, met schriftplaatsen waar sprake is van vijf en nog eens vijf. Tweemaal vijf. Om anders te zeggen, vijf links en vijf rechts. Hè? Ja, roept u maar. Ja, roept u maar, ja. Je hebt vijf wijze maagden en vijf dwazen. Wat veel is, maar goed. Waar vind je ze, denk ik al. Maar goed, vijf wijze en vijf dwazen maagden. Wijs is rechts, voor mijn gevoel. En dwaas is uiteraard links, hè. Maar je hebt in Genesis, dat weet u niet, maar dat doet er niet toe. In Genesis 24 kom je al tegen twee keer vijf sikkelen gouds. In twee armbanden. Of je komt tweemaal vijf geboden tegen. Want waren er tien, al geschreven op twee stenen tafelen. Dus als we ze netjes verdelen met onze moderne wiskundige aanleg. Daar vijf links en vijf rechts. Hè, wel even vijf. Je hebt trouwens in Exodus 26 in verband met de tabernakel is er ineens sprake van 10 gordijnen. Maar het zijn er 5 aan elkaar genaaid en nog eens 5 aan elkaar genaaid. En die 2 keer 5 zitten aan elkaar met haakjes en striklistjes. Dat woord moesten we horen. Striklistjes staat de vertaling. Striklistjes, ja. Het zijn 2 maal 5 gordijnen enzovoorts. Bovendien in de tabernakel hadden we ook links en rechts 5 roeden. Ja, aan de kopse kant ook, dus het stoort een beetje nu. Maar in ieder geval, als je binnenkwam, zal ik maar zeggen, dat je aan de zuidkant 5 van die roeden en aan de noordkant ook 5 van die roeden enzovoorts. En dan heb je nog het koperen altaar. Dat was waar je schriftplaats opschrijven. Dan noem ik ze niet meer, dat is ook wat. Het koperen altaar, dat was 5 bij 5 L. Lengte en breedte. 5 bij 5. Later is er sprake van een koperen gestoelte van 5 bij 5 L'en. Een preekstoel. In 2 Kronieken 6 was dat. En later heb je nog een gerub. Gerubs met 2 vleugels. Een linkse en een rechtse vleugel mag ik aannemen. Ja, een bovenste en een benedenste, dan heb je een dubbeldekker, zuster. Ik heb het nog nagevraagd aan meneer Fokker, zeg maar, dus dat gaat niet. Dus je krijgt dan een linkse en een rechtse, maar ze zijn elk 5 L'en. Dat is in 1 Koningen 6, dat gaat over de bouw van de tempel, hè. Moet je die 2 x 5 gordijnen nog hebben? Ik zal dus 26... Exodus 26 vers 3. Die roeden in de tabernakel was Exodus 26 vers 26 en 27. Het koperen altaar was Exodus 27 vers 1. Onder andere, want het wordt vaker vermeld. Maar 1 lijkt me wel genoeg. voor vandaag. Dat koperen gestoelte was in 2 Kronieken 6 vers 13 van 5 bij 5. De beide vleugels van de Gerub was 1 Koningen 6 vers 24. Dan is in 1 Koningen 7 nog steeds bij de tempel sprake van kapitelen, kapitalen. Dat waren geen hoofdletters, maar hoofdstukken. Van die pilaren, weet u wel. De kapitelen daarop. Dat waren er dus ook 2, elk 5 ellen. En daarna, 1 Koningen 7 vers 16. En daarna heb je in 1 Koningen 7 vers 39, maar dat is heel onbekend, gaat het over de inrichting van de tempel. En dan ineens is er niet maar 1 koperen wasvat, maar zijn het er 10. Zie je, zit je me aan te kijken. Lezen jullie dat niet aan tafel of zo? Ja, nou goed. 1 Koningen 7 vers 39. Wissen we dat? Zijn 2 stellingen met wasvaten. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En dan denkt u, nou, dat is wel vreemd. Dan heb ik er nog één voor u. 1 Koningen 7 vers 49. Waar sprake is van 10 gouden kandelaren. 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. Dus het wordt weer 5 links en 5 rechts. En daarna logischerwijze in 2 Kronieken 4. Ik weet niet waarom dat ineens 2 Kronieken 4 is. Vers 8. 2 maal 5 tafels met toonbroden. Ja, wat in de tabernakel 1 was, is ineens vertienvoudigd. 5 links en 5 rechts. En dan heb je nog de tempel van Ezechiël. Dat is in Ezechiël 40 vers 48. Gaat het over de deurposten van 5 L. 2,5 meter. Maar het zijn er 2. En er staat er ook, de beide deurposten van 5 ellen. En daarna meteen erachteraan in Ezechiël 41 vers 2 is er sprake van 2 deuren. En als de deurposten 5 ellen hoog zijn, begrijpt u dat de 2 deuren ook 5 ellen hoog zijn. 2 maal 5 ellen voor de beide deuren. En in het Nieuwe Testament heb je inderdaad 2 maal 5 maagden. De 5 wijze en 5 dwaze maagden. Tegenover elkaar. Maar als u de godschriftplaatsen vindt waar sprake is van een 5, dan komt u dit al gauw tegen, hoor. Dat tegenover die ene 5 nog een ander is. Lang niet altijd, maar soms wel, hè. Neem je bijvoorbeeld de naam van Sarah, de vrouw van Abraham. Die moet ik even zoeken. Genesis 17 vers 15. Nog zeide God tot Abraham, dat wil zeggen, God had al wat gezegd en voegt er nu wat aan toe. God zeide tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah. De naam eindigt op een i, dat is een jot, dat is een tin. Die i, die verdwijnt. Wat je helaas nou niet kunt zien, althans niet in mijn Statenvertaling, is dat in plaats daarvan de H, de He, aan het eind van haar naam verschijnt. Alleen, ja, dat wordt in het Grieks weer geen letter. En dus houden wij daarna helemaal niks over. Blijft Sarah bot weg. Maar dus, er hoort een He achter. Sarah. Met andere woorden, het was 10, maar het werd 5. Dat wil zeggen, de helft ervan verdwijnt. Ja, kom ik zo op, hè. Dus dat is iets met 5. En daarna hebben wij Genesis 17 iets eerder. Namelijk waar het verbond met Abraham weer is geformuleerd wordt. Dat gebeurt vele, vele malen. Het verbijst mij altijd dat niemand het weet, niemand het kent. En het wordt maar herhaald en het wordt herhaald om de andere hoofdstuk enzovoort. Hè. Woorden van deze strekking. Namelijk, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. En vers 4. Mij aangaande zien, mijn verbond is met u en ge zult tot vader van menigte der volken worden. Tot vader van menigte der volkeren. Vele malen herhaald, later herhaald aan Isaac, menigmaal. En daarna herhaald aan Jacob, menigmaal. Menigte van volkeren, jawel. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken, waaruit je geacht wordt meteen te besluiten dat de naam Abraham betekent vader van vele volkeren. Maar wat er gebeurt is dat hij een vijfje in zijn naam erbij krijgt. Er komt alleen een H tussen. Je vraagt je af, waar komt hij vandaan? Nou ja, van Sarah, dus dat begrijpt hij, of niet? Nou ja, nee. In ieder geval, ze blijven allebei zitten met die H in hun naam. En daar gaat het maar even om. Kun je zeggen, dat is de helft. Ja, dat kan zijn, maar het is dan toch Gods helft. Waar het over gaat, is dat God die namen verandert. En beide namen, als ik het eenvoudig zeg, krijgen die he, die wijf erin. En wellicht is dat de oorzaak van dat iemand zei, vijf staat voor genade, want het genadeverbond wordt geacht voor te komen uit de belofte met Abraham. Ik denk dat dat de constructie geweest is. Maar dat doet nou verder niet de zaken. Waar het maar om gaat, is dat achter die mensen, achter Abraham en Sarah, vind je de kracht Gods werkzaam. En niet alleen in hun leven, maar ook in hun zaad na hen. Om de uitdrukking uit de beloften aan Abraham en Sarah dan maar even te herhalen. Het is een merkwaardig verschijnsel. En hier wordt in ieder geval de aandacht gevraagd voor die ene letter. Voor die vijf. En het resultaat min of meer is dit. Ze waren beide onvruchtbaar. Maar hier wordt aangekondigd dat alsnog zij, beiden, een zoon zouden hebben. Dat wil zeggen Abraham, maar inderdaad uit Sarah. Op deze gezette tijd in het andere jaar. Dat is vers 21 van dit hoofdstuk. En het is na die naamsverandering. Nou ja, als je een beetje aanleg hebt voor magie, denk je dat het dat is. Maar goed, dat is het natuurlijk niet. Maar het begint er wel op te lijken. Maar waar het over gaat is dat die namen een bepaald kenmerk met zich meedragen. Het zijn maar niet die mensen zelf, want het was Abraham en Sarah. Maar het zijn die lui die van Gods wegen geroepen werden. Afgezonderd van de overige volkeren enzovoort. En ze werden erfgenaam van dat eerstgeboorterecht dat zijn oorsprong vindt overigens in Adam reeds. Maar ze worden daar de dragers van enzovoorts. En vervolgens worden die beloften Gods, die later dan in de Bijbelse geschiedenis vervuld worden, altijd geassocieerd met Abraham. Sterker nog, God zelf associeert zich met Abraham. Want als je vraagt wie hij is, zegt hij, ik ben de God van. Let op dat hij nooit zegt, ik ben de God van Mozes. Hè? Of wel? Het is ons nooit opgevallen, hè? Nee, goed. Nee, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Precies, God associeert zich daarmee. Welke God? Die God die die beloften vele, vele malen gedaan heeft en bevestigd heeft en bezworen heeft enzovoorts. Hè? Over hem gaat het. En als God er zich mee bemoeit, als die kracht Gods daarin komt, zal ik maar zeggen, dan is er sprake van vijf. Het is dus min of meer bovennatuurlijk. Het is hoger dan de vier. Hè? Het is niet het grondvlak van de piramide, het vierkant, maar het is de top van de piramide. Schiet me op tijd binnen. Het is de top van de piramide, maar raad eens wat. Die is er niet. Toch? Van... Zit hij maar aan te kijken, waar heeft die man het over? De top van de piramide, die is er niet. Die heeft er nooit op gezeten. Niet op de grote, in elk geval, voor zover wij weten. Van Herodotus, en die kan het weten, want die leefde enige honderden jaren voor Christus. En van hem weten we dat die top er toen al niet was. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Die is er nooit geweest, dat is ook niet de bedoeling. Want die vijf daar omhoog, iedereen weet dat de dingen moet zitten. Maar het is juist de uitdrukking van verborgene dingen, van de verborgen kracht Gods. Heb ik dat dollarbiljet nog in mijn Bijbel liggen? Mag ik u niet laten zien, want u weet dat het gemaakt is door vrijmetselaars. Wil ik het toch niet zien, dus ik ben af. De piramide met de los zwevende top daarboven, licht uitstralend en een oog erin. En een oog staat voor geestelijke dingen. Staat in de Bijbel zelf, hè? Het ding was vol ogen, zijn de geesten. Oog staat voor geestelijke dingen. En oog heeft van doen met licht. En dus krijgen we dan die lichtuitstraling eromheen enzovoort. Het is een symbolische figuur in zichzelf. Maar waar het maar om gaat is dat... Kijk, wij hebben dat ding niet gemaakt, dat tekeningetje. En je mag besluiten dat er ook mensen zijn die het met de Bijbel niet zo nauw nemen, die deze symboliek toch kennen. Waarom ook niet? Het is gewoon uit de natuur. Ken u, weet die man ook alweer? Piet heette die. Pythagoras heette die. Ken u Pythagoras? En hij had een stelling, dat weet u. Die heeft een heleboel geschreven over getallen en de verhouding tussen getallen, de relatie tussen getallen enzovoorts. En dat was niet alleen maar rekenkunde, hoor. Dat was in de eerste plaats symboliek. En dat komt omdat het geschreven werd in een tijd dat men nog wist dat alle verschijnselen in de wereld op een of andere wijze uitdrukking geven aan geestelijke zaken. Waarom ook niet? Als je de schepper ziet als de schepper, de creator, dan is de schepping één kunstwerk. En als het kunst is, dan moet het de uitdrukking zijn in de materie van dingen die abstract zijn. En dat is wat kunst is. Nou ja, vroeger. Tegenwoordig weet ik dat niet meer. Maar zo... Hè?
Is de kabbala daaruit voorgekomen?
Is wat?
Kabbala.
Nou ja, ja, goed, dat hangt ermee samen natuurlijk. Maar de Kabbalah is specifiek Joods en gesystematiseerd met theorieën aan elkaar gebreid enzovoorts. Daar heb ik het dus niet over. Maar het beginsel van de symboliek, ook in meetkundige verhoudingen enzovoorts, dat mogen duidelijk zijn. En anders vraagt u het maar eens aan iemand die wat verstand heeft van architectuur. Die vormen in de architectuur zijn niet voor niks, ze zijn allemaal symboliek. Mag niet al te moeilijk zijn, hoor. Je weet een klein beetje kunstgeschiedenis en dan kom je een heel eind mee, zal ik maar zeggen. Maar goed, kijk, wij in onze moderne samenleving en cultuur, we kennen alleen nog de uitwendige dingen. Het materialisme als zodanig, we zien er niks meer in, enzovoorts. En het ellende is dat kunstenaars er ook niks meer in zien, dus die klungelen ook maar wat aan. Dan mag je. Appelen heet dat, ja, aan appelen. Goed Nederlands woord. Men doet maar wat. En of het wat voorstelt, dat mag je zelf weten. Dat is nog democratie ook. Maar het is natuurlijk je reinste oppervlakkigheid en ledigheid. Zit er wat in? Nee, er zit helemaal niks in. En als de kunstenaar er zelf nog niks in kan leggen, moeten wij dat dan doen? Wie is nou eigenlijk de kunstenaar? De schilder of ik? De leek? Ik heb daar absoluut geen respect voor. Nee, niet in het minst. Maar goed. Maar waar het om gaat dus is inderdaad dat deze begrippen, nou ja, in de hele wereld altijd bekend zijn geweest in brede, dat bedoel ik nou maar, en dat je ze in de Bijbel tegenkomt. Ja, vanzelfsprekend. Daar in de eerste plaats. Ook zonder dat ze uitgelegd worden, zou je moeten opvallen. En als je doet wat wij altijd doen, namelijk schrift met schrift vergelijken, kom je vanzelf tot dit soort conclusies. Hè? Hier kom je, word je in hoofdstuk 17 van Genesis, word je bepaald bij die vijf, die in Abraham komt, die in Sarah komt. Wat is daarmee? Moet iets bijzonders zijn. Ze waren onvruchtbaar, ze krijgen er vijf erin en dan zijn ze ineens vruchtbaar. Een he. Met een H. Let op, met een 15 en een 5. Een H, een he, een J en een he. En ik heb u al gezegd, je kan een he makkelijk missen voor een geet, voor een CH. Maar met een CH aan het begin, met een 8 aan het begin, heb je het woord voor leven. En, ja, en volgens meneer Hirsch, de autoriteit op het gebied van Hebreeuws en ook Hebreeuwse etymologie, zijn die woorden verwant. Bovendien, als je ze laat uitspreken, dan heb je grote kans dat iemand die dat heen moet uitspreken, het toch uitspreekt als een geet aan het begin, maar dat is het woord voor leven. En als je dat bij elkaar optelt, krijg je dus dat leven van Gods wegen afkomstig is. Leven is niet inherent aan deze zinnelijke wereld. Het is van andere orde, het is van buitenaf ingeblazen. Toen iemand in Adams neusgaten blies en toen hij zei, nee, toen die adem zei, hij blies in hem de adem des levens. Wat zei hij? Hij sprak de letter he uit. Adem, het is alleen maar adem. Die dingen hangen aan elkaar. Nee, niet zeggen, dat is maar één vers. Toen de Heer uit de dood opstond, verscheen hij bij zijn discipelen in de opperzaal. En hij blies op hen. En hij zei, ontvang de Heilige. Ontvang de Heilige Geest. Precies. Dat is hetzelfde gebaar als in Genesis, bij de schepping van Adam, in Genesis 2, uiteraard. Lucht, adem, maar het is de letter H. Kortom, die dingen hangen met elkaar samen. Hè? Hoe komt dat dan binnen bij de mens? Door het venster naar boven, dat komt door het dakraam, door de hee, de neus wordt ingeblazen, dat is wat het is. Dat is een beetje gevoel voor dit soort zaken ontwikkelen. En zo moeilijk is het niet, hoor. Maar ik ben even aan het kijken waar ik die vijftal nog meer tegenkom. In Genesis ook. Dat weet u vast wel. In Genesis 43, daar zijn wij, om redenen die ik niet zal toelichten vanavond, zijn wij terecht bij Jozef en Benjamin. In Genesis 43, waar ze allemaal te eten krijgen. En waar ze op volgorde zitten van het eerstgeboorterecht, overigens. Valt ons allemaal niet op. Maar het bewijst maar dat dat begrip ook meegaat, heel Genesis door. Hè? En dan staat er in vers 33. Er staat, en zij aten voor zijn aangezicht. De eerstgeborene na zijn eerstgeboorte. En de jongere na zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkaar. Dus dat is ook toevallig dat we precies op volgorde van de eerstgeborenen zitten. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Dat wil zeggen, ze zaten ineens, dat moet je een keer gehoord hebben zo, hè. Ze zaten ineens allemaal aan de tafel van Jozef. Hè? Leuk, hè? Ja. Dat was, of de tafel des Heren was, dat, nou ja. Maar ze zaten aan de tafel van Jozef. Met het hele stel. En daar staat er, hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En dan niet zeggen, maar Benjamin was de jongste, dus die had de grootste eetlust. Die moest er nog van groeien. Of zoiets. Ja. 5 keer groter. Ja. Ik begrijp toch dat dat symboliek is en bewust erin gelegd. Dat wil zeggen dat speciale geestelijke zegeningen bestemd waren voor Benjamin. In de uiteindelijke, ik sla alles ertussen in over nu, hè, omdat het buiten het onderwerp is, maar de uiteindelijke vervulling daarvan vind je in het Nieuwe Testament. Toen de grootste geestelijke zegeningen van Gods wegen werden uitgedeeld, gebeurde dat via de enige die wij kennen in het Nieuwe Testament, uit Benjamin.
Paulus.
Ik ben een Jood, ben een Israëliet, ben een Hebreeër, ben een Farizeeër, uit de stam van Benjamin. En dat is vervulling van beloften aan Benjamin. Niet dat die hier staan, ze worden hier geïllustreerd. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, maar Benjamin was ook niet alleen van dezelfde vader, maar ook van dezelfde moeder als Jozef. dat is ook zo. Er is een relatie tussen, maar daar wilde ik het niet over hebben. Waar ik het alleen maar over heb, is over dit verschijnsel enzovoorts. En je kunt het wegredeneren door te zeggen, nou ja, Jozef was het meest familie van Benjamin, meer dan van al die anderen, want het waren maar halfbroers van hem, hè. Dat kan je natuurlijk zo zeggen. Maar dan nog, waarom staan die dingen dan in de Bijbel? Wat betekent het dan? Hoezo moeten wij dat weten? En het antwoord is, vanwege de rol die Benjamin en de stam van Benjamin in de geschiedenis van Israël zou spelen. Functie die hij zou vervullen, die zijn hoogtepunt vindt in de roeping van Saulus van Tarsus. Logischerwijze. En van de andere kant kun je zeggen, wat maakt ons dat uit dat Paulus of Saulus van Tarsus uit de stam van Benjamin is? Wat maakt dat nou uit? Waarom moet u dat zo nodig noemen? Het was trouwens toch maar een onmogelijk stammetje altijd. Had geen goede reputatie, dus schiet er ook niet echt op. Maar de stam van Benjamin. Maar het is gewoon een doorgaande lijn in de Bijbel. Van Benjamin, vanaf de geboorte van Benjamin, toen zijn moeder meteen ook stierf, in de velden van Efrata, waar later dus de Heer Jezus geboren werd, werd ooit Benjamin geboren. Je begrijpt toch dat daar iets mee moet wezen, of niet? Tenzij je lui bent en zegt, nou ja, laat me zitten. Maar schrift met schrift vergelijkend, merk je het wel hoor, kom je wel achter, leg het maar naast elkaar. Maar daar gaat het me dus nou niet om, gaat alleen om vijfvoudige portie van Benjamin, moet een bedoeling gehad hebben. En in 45 vers 22... daar worden ze teruggestuurd naar vader Jacob. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen, maar Benjamin gaf wij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. Er is iets mee, hè. Maar waar het over gaat, is inderdaad verborgen geestelijke zegeningen. Niet aardse, maar geestelijke zegeningen. Die we hier in Genesis dus al tegenkomen, gerelateerd aan Benjamin, en die we in het Nieuwe Testament uiteindelijk vervuld zien. Nou goed, eens kijken wat ik nog meer zal noemen, wat ik nog tegenkom. 5 is ook de hoogte van de voorhof, 5L, je weet het, die omheining om de voorhof. 5 L hoog, want alles wat daarbinnen is, wordt dus primair al gemarkeerd door het getal 5. Het gaat om geestelijke dingen die uitgebeeld worden. Als je van afstand de tabernakel zou zien, kijk je alleen tegen die witte omheining om. Op de deur na dan, want die was hemelsblauw, purper en scharlaken. Maar 5 ellen hoog. Je hebt in, dat was Exodus 27, vers 18. In Exodus 30, in vers 23, daar is sprake van de specifieke heilige zalfolie. En dan moet je even meetellen, want er is sprake van 5 bestanddelen daarvan. Olie is sowieso een beeld van geestelijke dingen. Exodus 30. Olie is sowieso een beeld van de geest, dat weet u, hè. Dat is algemeen bekend, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Het is in de eerste plaats eigenlijk vanwege die olie die zou ruiken, geuren. Geur is geestelijk, dat kan je niet zien. Het is immers gas. Je kunt het niet zien. En daarom staat het voor geestelijke dingen. Maar de zalfolie wordt bereid uit 5 bestanddelen, heet dat. Dat is in hoofdstuk 30 vanaf vers 22. En in vers 23 lees je dan, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, specerijkaneel, specerijkalmoes, cassie en olie van olijfbomen. En dat moest bewerkt worden tot 1 heilige olie. 5 bestanddelen vormen samen die 1 olie. Hier staat het getal 5 niet eens bij, je moet zelf tellen. Maar het is nuttig. Dikwijls, om dat te doen. Dan heb je in bijvoorbeeld Numeri 18, vers 16, waar sprake is van de eerstgeborenen onder de mensen en onder de beesten. Maar goed, die eerstgeborenen die zijn bestemd voor de Heer, dat weet u, hè? Eerstgeboorterecht, als je het hebt, dan ben je nog niet van de Heer af, bedoel ik maar, hè? Ik bedoel, dan een eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer, enzovoorts. En dat laat u heus niet los. Maar wat de mens betreft, die zou gelost worden, vrijgekocht worden als individu. Het alternatief was namelijk dat hij gedood moest worden, dan wel geofferd. En dan krijg je een mensenoffer. Dat gebeurde dus niet, met dieren wel, maar met de mens niet. De mens moest gelost worden. Op verschillende wijzen overigens, maar dat is te complex nu ook weer. Maar in vers 16 lezen wij, die nu onder dezelfde gelost zullen worden, zult gij van een maand oud lossen naar uw schatting voor het geld van 5 sikkelen. Er wordt 5 voor betaald. En dat is zo omdat de eerstgeborene inderdaad getrokken is in een geestelijke bediening, in bediening van de Heer. De eerstgeborene is niet voor hier de aarde bestemd, maar is fundamenteel bestemd voor de hemel. En moest dus ook in de tempel aan de Heer gewijd worden, of bij de tabernakel, of wat ook. En zo niet, dan moest hij gelost worden. Het zij doordat hij vrijgekocht werd op deze wijze, het zij dat hij vervangen werd door iemand anders. Zoals ooit alle eerstgeborenen in Israël, dat waren er 2000 geloof ik, vervangen werden door levieten. Nummerie 3 en nummerie 8. Lees het maar na. Hè? Nou ja, dat is een hele wisselsom, die kan ik niet onthouden, ik ben geen boekhouder. Er waren 2000 van de een en 2276 van de ander. En die moesten uitgewisseld worden, toen hield je nog 276 over en dat moest voor betaald worden. In elk geval, al die eerstgeborenen werden uit hun positie vrijgekocht en vervangen voor die gelegenheid door de levieten. Wat hebben die nog? Zodat u ziet dat het eerstgeboorterecht daarin nog steeds een rol speelde. Hè? Tot in onze dagen. Maar dat even terzijde. 5 sikkelen als losprijs. Staat inderdaad ook in nummer 3. Maar dat zei ik al. Hè? Nummer 3 en 8 wordt dat besproken. Toe maar. In Jozua hoofdstuk 10, vers 5, staat er: toen werden verzameld en kwamen op de 5 koningen der Amorieten. En je kan lang volhouden dat 5 staat voor genade. Alleen hier lukt het je niet meer. Want dit waren de vijanden van Israël. Kun je altijd nog zeggen, maar het is een genade dat je vijanden hebt. Maar ben je zo nog maar niet klaar mee als je dat moet uitleggen. Hè? Maar 5 koningen der Amorieten. En ze worden genoemd. Wie dat dan zijn, enzovoorts. En voor ik er wat van zeg, sla ik even om naar Richter hoofdstuk 3. Richter hoofdstuk 3, vers 3. 5 vorsten der Filistijnen. Van die 5 steden van de Filistijnen, weet u nog? Ik probeer ze op te sommen, ik kom nooit verder dan 4. Ik vergeet er altijd een. Asdod, Askelon, Gad, Ekron en? Hè? Ik ga ze niet graag. Oh, excuses aan Filippus. Maar die 5 steden, dus 5 koningen der Filistijnen. Ja. 5 koningen der Filistijnen en daarna hebben we ze weer opnieuw in 1 Samuel 6. Daar verandert niet veel aan, want er blijven die 5 steden. Hè? In wat tegenwoordig de Gaza-strook genoemd wordt. Maar wat eigenlijk Palestina moet heten, want het was het land van de Filistijnen. Ja. Nee, ik zeg het maar omdat je in de Bijbel profetieën vindt over Palestina. Maar dat gaat niet over het Heilige Land, het gaat over het land der Filistijnen. Juist, precies. Die andere was 1 Samuel 6... Ja, in vers 4 al. Die geschiedenis van de ark van de, van de tabernakel, van de Ark des Heren, om zo te zeggen, Ark des Verbonds, die, die terecht was gekomen bij de Filistijnen. En de Filistijnen willen van ding af, wat zullen we doen? En zullen we maar wat betalen. We beginnen meteen schadevergoeding te betalen, zal ik maar zeggen. En wat zullen wij vergelden? En dan is het antwoord 5 gouden spenen en 5 gouden muizen. Enzovoorts. En dan kun je zeggen, ja, dat gaat over de 5 koningen, de Filistijnen, voor elk een zo'n ding. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dan heb je het in vers 16 nog een keer. Als de 5 vorsten der Filistijnen, zoals gezien hadden ze een keer, zijn weder op dezelfde dag naar Ekron, dat was een van die steden. Maar je hebt dus 5 koningen der Amorieten en 5 koningen der Filistijnen, ook later in de geschiedenis. Je bent er niet mee door ervan te zeggen, dat staat voor genade of voor het onzienlijke werk Gods. Het staat net zo goed voor het onzienlijke werk van de tegenstander. Geestelijke dingen namelijk. Want dat is waar die Amorieten en Filistijnen voor staan. Amorieten, Amalekieten, die worden geacht Amorieten te zijn trouwens, maar een bepaalde afdeling daarvan. En de Filistijnen waren dikwijls in hun gezelschap. En andersom, de Filistijnen mobiliseerden dikwijls de Amalekieten of de Amorieten totaal tegen Israël. Maar dat komt omdat die volkeren een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens in elk geval. Dat geldt voor de Filistijnen, het vlees. Filistijnen, wat moeten die met de Ark des Verbonds? Wat moeten die met een wet? Het brengt alleen maar ellende. Lees u de geschiedenis maar eens na. De Ark des Verbonds kwam onder de Filistijnen. En hoe ging het toen met de Filistijnen? Beroerd. Ja, want het vlees kan daar niet tegen. Dat is wat erachter steekt. Het is symboliek. Wat dacht u dan? Dat het een historisch belangwekkende gebeurtenis was. Dat die Ark des Verbonds ooit een beetje verdwaald raakte onder de Filistijnen en daarna weer terugkeerde, dat maakt toch niet uit? Ik bedoel, wat heeft dat met onze zaligheid te maken? Want dat vinden we altijd belangrijk, dat laatste, hè? Onze eigen zaligheid. Maar het staat erin, in de Bijbel, omdat het is tot lering van ons. En dat is het alleen als je het als zodanig ook aanvaard, hè? Deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. Deze dingen, alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. En zijn geschreven tot waarschuwing van ons, enzovoorts. Kortom, het zijn dingen die andere beduiding hebben. 1 Korinther 10 en Galaten 4. En die is niet zo moeilijk. Alleen bij ons westerlingen moet je altijd door zo'n laag eelt, zal ik maar zeggen, doorheen breken. En wij verwijten atheïsten dat ze oppervlakkig zijn, dat ze materialistisch zijn, maar vergis u niet, wij zijn het ook. We weten niet beter, zo zijn we opgevoed. Nou, ik niet, maar Nee, mijn moeder hoort het niet meer, maar later misschien toch, dus dat weet ik niet zeker. Dus ik moet goed oppassen wat ik zeg. Nee, zo ben ik niet opgevoed. Maar je moet wel degelijk dat leren om door die dingen heen te kijken, ze te herkennen. Nee? En als je kunstgeschiedenis leert, dan moet je leren die symboliek en die schilderijen, die beelden en al die vormen, architectuur, moet je leren wat dat voorstelt enzovoorts. En als je je Bijbel leest, dan niet. Moet je toch net zo goed leren. Kortom, het staat voor verborgen krachten die werkzaam zijn. Filistijnen zijn een beeld van de oude mens met de kracht die daarin is. En het verstand des vlees is ongrijpbaar. Vraag u het maar aan een psychiater. Die kan er ook weinig aan doen. Die kan je gedrag een beetje onder controle krijgen. Wat er echt in je hart of in het hoofd omgaat, dan kan hij zijn vinger ook niet tussen krijgen. En alle psychologen hebben hun eigen psychologie, hun eigen theorieën over dit, maar ze kunnen er geen vinger tussen krijgen. Nou, dat bedoel ik, het is ongrijpbaar. En de Amalekieten, want achter de Filistijnen vind je eerst de Amalekieten. De Amalekieten zijn gewoon een beeld van demonen. De likkers, daarom heten ze ook zo. Amalek, ze lekken. Ze likken. Dat wil zeggen, ze gebruiken hun tong om je van alles in te fluisteren. Dat noemen wij inspiratie van de natuurlijke mens. Waar haalt hij zijn godslasterlijke ideeën vandaan? Ja, dat is iemand die die dat influistert, dat zijn de Amalekieten. Vandaar dat Amalekieten, Filistijnen, dikwijls gezamenlijk optreden in de Bijbel. Hè? U weet wel, het volk werd verlost uit Egypte en daar staat een laconiek. En toen kwam Amalek. Ja, daar kon je op wachten, dus. Hè? Als je dat een beetje leert begrijpen, dan snap je dat het zo gaat. Het volk wordt verlost, is verlost door de Heer uitgeleid. En wat krijg je dan? De Heer heeft tot hen gesproken, ze zijn de stem des Heeren gevolgd. En wat krijg je dan? Er komt er ander personeel, of personeel van een ander, en die komt ook wat influisteren. Toen kwam Amalek. Nou, zo werkt dat. Nou goed. Kortom, 5 in een positieve betekenis van de kracht Gods, maar 5 ook in de negatieve betekenis als uitdrukking van overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. In Richteren 18 zijn wij terecht bij een manoeuvre van de stam van Dan. Waar staat in vers 1, in die dagen was er geen koning in Israël. En in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen. En voordat we daar vragen over stellen, staat het antwoord erachter. Want hun was tot op die dag onder de stammen van Israël niet ter erfenis toegevallen. Dat wil zeggen, niet voldoende. Dat hebben de vertalers er dan ook bijgezet. Want we weten uit de geschiedenis van Jozua dat de stam van Dan wel degelijk een gebied had gekregen aan de kust. Maar op een of andere wijze was hun grondgebied onvoldoende. Nou moet ik daar altijd bij grijnzen. Want ja, Israël zou worden tot een menigte van volkeren. En de Heer zou hen gans zeer vermenigvuldigen. Dat staat vele malen alleen al in Genesis. En ik weet niet of u een idee hebt hoe groot dat land eigenlijk is, dat Palestina. Of dat gebied waar die stammen dan woonden. Heb u een kaartje in uw Bijbel? Er staat misschien een kaartje in uw Bijbel waar die stammen dan allemaal woonden. Nou, dat zijn stukjes grond van hooguit enige tientallen kilometers doorsnee. En dan ben je weer bij een andere stam. Dat is maar een heel klein stukje altijd. Dat is zo vol, want landen kunnen vol raken. Kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Nou ja, dat kunnen we wel, maar dat mogen we niet. Zo is het eigenlijk. Hè? Toen maar. En die stam van Dan had er al snel problemen mee. Het raakte overbevolkt. In een korte tijd. In de dagen van de Richteren was dat, ik weet niet welk hoofdstuk het is, maar we komen ergens in de geschiedenis van Richteren ook tegen dat toen een leger op poten gebracht moest worden, gemobiliseerd moest worden, toen werd de vraag gesteld, waar zijn die mannen van Dan eigenlijk? Die zijn op hun schepen. Ja, die woonden aan de kust en ze hadden te weinig grond, dus wat deden ze? Wegwezen. Per schip. Maar ze hadden ook hier te weinig grondgebied. Verder buiten het onderwerp, hè? Dan, wat ermee gebeurd is. Maar die hebben de hele wereld overgezworven tot in onze dagen. Maar vooruit. Maar er staat dan, zo zonden de zonen van Dan, vertaald met kinderen helaas. Maar goed, zo zonden, vers 2, de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden, mannen die strijdbaar waren van Zora en van Estwol om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En ze zeiden tot hen, gaat heen, doorzoek het land. En ze kwamen van het gebergte van Ephraim tot aan het huis van Micha. En vannacht en al daar, een heel verhaal zit er dan vast. Maar het eindresultaat staat boven het hoofdstuk. Namelijk Laïs, de stad en de omgeving van Laïs, werd door de Danieten veroverd. En zij noemden de stad vervolgens Dan. Dat lag in het uiterste noorden van het land. En sindsdien spreekt men over Israël van noord tot zuid, als over van Dan tot Beersheba. Dat is dit Dan, Laïs. Maar het maakte geen deel uit van het oorspronkelijke gebied van Dan. Maar goed, Dan is op zoek naar ruimte en ze sturen 5 verspieders uit. Met andere woorden, ja, of de duivel zit erachter of de Heer zit erachter, 1 van 2. Ik hou het op het laatste. Weer zit erachter. Per slot waren er ook wat beloften gedaan aan Dan, die we allemaal niet kennen. In Genesis 49 en Deuteronomium 33 kennen we niet. Vergeten we gewoon. Maar er zijn wat beloften gedaan aan Dan en die hielden ongeveer dit in. Dat waar de kinderen Israëls ook ter wereld zich zouden bevinden, waarheen zij ook zouden trekken, de stam van Dan zou daarbij altijd de richting aangeven, daarom heette ze ook zo. Dan, de richter, zoals dit Bijbelboek heet, zo heette Dan, de richter. Dan zal zijn volk richten, betekent niet dat hij zou recht spreken, maar het betekent dat hij de weg zou wijzen. En dat begint hier, nou ja, de ene kant op schepen en de andere is deze. En zo komt dit tot stand. Maar wat erachter steekt, is de vijf. Met andere woorden, op een of andere wijze zit daar het werk Gods achter. Aardig is trouwens, dat mis je als je het Nieuwe Testament leest zonder iets na te kijken. Aardig is trouwens dat de Heer met zijn discipelen deze plaats bezocht. En het is de beroemde plaats waar de Heer vroeg aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En toen, maar wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, dat was hier in deze plaats, Laïs, Dan. Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Alleen in die dagen heette het niet meer Dan, maar heette het Caesarea Philippi. En in onze dagen heet het Banias, waar men de bronnen van de Jordaan aanwijst in het uiterste noorden. Maar dat is deze plaats. Zodat op dat gebied waar Dan terecht was gekomen, hoewel het niet zijn oorspronkelijke erfdeel was, daar in Dan, om zo te zeggen, was het Petrus die de Heer Jezus voor het eerst benoemde als de Christus. Toeval? Nee, profetisch. Maar goed, dit is toch een onbekende geschiedenis, dus vooruit maar weer. In 1 Samuel 17... vers 40 zijn wij terecht bij David. Waar David zegt, die wapenrusting van Saul die kan ik niet dragen als die Filistijn moet verslaan. Kijk, een beetje symboliek is nooit weg, hè. Dat was een Filistijn. Waar staat hij dus voor? Voor de oude mens. En nog een heel sterke ook. Kijk even naar Hans, maar toe maar. Hij was nog groter dan Hans, zal ik maar zeggen, hè. Zes en nog wat, maar zes is het getal van de mens, maar daar hebben we het de volgende keer wel weer over. De mens. En David zou hem moeten verslaan, dacht hij, en toen zei Saul, ja, dan moet je mijn wapenrusting dragen. En u begrijpt dat dat niet werkt, want Saul is een beeld van de wet. Daarmee zou de oude mens verslagen moeten worden, verbeterd moeten worden. In Romeinen 8 vers 3 staat dat de bedoeling van de wet was om de zonde te veroordelen in het vlees. Er staat ook dat de wet dat niet kon, maar dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Want David is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. Dat begrijpt u toch, hè? En Saul is een beeld van de wet, maar die wapenrusting van Saul, die deugde niet. Dus David zegt, dat gaat zo niet, dat moet ik op een andere manier doen. Ik kan in deze niet gaan, vers 39, want ik heb het nooit verzocht. Nooit geprobeerd ook, maar eventueel, ik heb het ook niet geoefend. Dat wil men er ook wel van maken. En David legde die wapenrusting dus van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand. Leuk, hè? Dan ben je in Exodus terecht enzovoorts. Bij de uittocht uit Egypte en de staf van Mozes. Dan wel Aaron. Want staf is de hele wereld door een beeld van nieuw leven. Nou ja. Een staf is een phallus. Wat dat is, weet ik niet, maar dat zoek je maar op in je woordenboek. Dat is een beeld van nieuw leven. En als een staf dus bij gelegenheid bloeit, kijken wij daar niet van op. Het is wel een wonder, maar in de symboliek is het vanzelfsprekend. Het brengt nieuw leven voort. voort. En de staf van Mozes die je uitstrekte over de Schelfzee, toen braken de wateren. En als de wateren breken, wat komt er dan? Ja, nieuw leven. En wat werd er dus geboren uit Egypte? Israël. En zo wordt het beschreven in de Bijbel ook. Dat Israël daar geboren werd en toen gewassen moest worden. En dat is wat eerst wat er met de baby gebeurt. En al dat soort zaken. Ik bedoel, dat is herkenbaar. Hè? Dus hij nam zijn staf. Er is ander leven voor nodig om die oude mensen eronder te krijgen. Je kunt ook zeggen, het is meteen een beeld van de opstanding van Christus eigenlijk. Hè? En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. 5 stenen uit de beek. En stromend water, de beek, is een beeld van nieuw leven, levend water. Nou ja, eigenlijk van het woord van God, het water. Maar dat brengt nieuw leven voort en bovendien het woord is levend en krachtig enzovoorts. Hè? Die heb je toch, hè? Nou goed. Hij koos zich uit die beek stenen. De steen, dat weet u sowieso, steen is een beeld van Christus, de opgewekte, hoe dan ook, welke steen het ook is, of de kleintjes, of een grote, of een edelsteen, of een verachte steen. En soms is het een verachte edelsteen, maar vooruit, maakt geen verschil. Daarna alleen nog, waarom zijn het er 5? Hij nam zich 5 stenen. En let nou op, als je geen typologie hebt, dan hou je alleen over ethiek. En als je dan vraagt, dat is wet, hè? Leefregels, normen en waarden, dat is ethiek. En als je dan vraagt waarom koos David zich 5 stenen, dan is het antwoord omdat hij had weinig vertrouwen in de Heer. Of in zichzelf. En hij dacht, weet je wat, stel dat ik niet meteen raak schiet, dan heb ik altijd nog wat reserve ammunitie. In, hoe heet zo'n ding, zo'n munitietas, de herderstas, staat erachter. Dan heb ik altijd nog een paar, kan ik nog een paar keer schieten. Maar zijn ongeloof werd beschaamd, de eerste was raak, dat weet u. Dan krijg je dat soort verhalen. Maar zo zit het niet. David was een kunstenaar overigens. Nou ja, en een profeet, een dichter. En hij geeft er blijk van heel wat symbolie te kennen, leest de psalmen maar, enzovoort. En ik ben ervan overtuigd dat de man wist hoe dat zat. Natuurlijk moet je de 5 hebben, want 5 is de verwijzing naar verborgene dingen. Dat wil zeggen naar de kracht van God waar hij een beroep op deed, enzovoorts. Dat moet het zijn. En bovendien hangt het tegenover de 5 Filistijnse koningen, want dat leger stond tegenover hem, hè. Onder aanvoering dan van hun kampioen, want zo, dat is wat een kampioen is, hè, de vertegenwoordiger van het hele leger, Goliath. Maar hij nam 5 stenen uit de beek, hij had er uiteraard maar 1 nodig. Maar het is een pracht van een illustratie van de betekenis van het getal 5. Hè. Dat is een beroep op de kracht Gods, de werking van Gods geest, of hoe je dat maar zegt. Hè. Verborgene kracht dus, verborgene dingen. In 1 Samuel 21 overigens, en het is gewoon voor mij leuk om een paar onbekende details uit tamelijk onbekende geschiedenissen te vermelden. In 1 Samuel 21 is David op de vlucht voor Saul, niet voor de Filistijn, maar nu voor Saul. Niet voor het vlees, maar voor de wet, om zo te zeggen. En hij komt, nou ja, het is een uitgebreid verhaal, maar hij komt bij de priester, de hoge priester is het, Achimelech. Dat blijkt de hoge priester te zijn. Er staat hier niet bij, maar het wordt elders vermeld. En hier blijkt het uit de omstandigheden. En David komt bij de priester en zegt in vers 3. En nu, wat is er onder uw hand? Wat hebt u ter beschikking? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. Maar als het toch is of wat er gevonden wordt, waarom vraagt hij dan eerst om 5? Op dezelfde wijze als dat hij in de tijd 5 steentjes uit de beek opraapte, vraagt hij nu, als hij het voor het zeggen heeft, 5 broden. Ik weet niet hoeveel hij er gekregen heeft. Ik geloof niet dat het erbij staat. Maar hij kreeg brood van de tafel der toonbroden. Dan waren het er 12. Maar ik weet niet of hij ze allemaal gekregen heeft. Hoor. Staat er niet meer bij. Maar het getal wat genoemd wordt, is inderdaad 5. En brood is de uitbeelding van... Leven. Dan gaat hij weer. En 5 staat voor verborgenheid, verborgene dingen. Dus het wordt verborgen leven. En dat brood, het wordt in het Nieuwe Testament wordt deze geschiedenis zelfs nog bij gelegenheid aangehaald. In verband met de Heer Jezus, die zelf het brood des levens is, om zo te zeggen. En de bron van leven, de vorst des levens en dat soort titels meer. Maar het gaat inderdaad om nieuw leven. Hoe kom je van die van Saul af? Door nieuw leven. En wij die nieuw leven hebben ontvangen, wij zijn niet onder Saul. Wij zijn niet onder de wet, enzovoorts. En ik wijs er maar op dat deze Saul trouwens ook het Benjamin was, want het verhaal van Benjamin loopt echt de hele Bijbel door, hoor. Valt niet op. Maar daarom is het wel zo, hè. Die komt hem steeds tegen. En daarom was die apostel, die heette net zo, hè. Die heet ook Saul. Alleen toen hij tot geloof kwam, was hij ineens Paul, maar niettemin uit de stam van Benjamin, hè. En verlost van de wet. Als er iemand verlost werd van de wet in die dagen, was het Saulus van Tarsus. Ik hoop dat dat duidelijk is, hè. Hij was eerst een vervolger van de Heer zelf, van de zoon van David dus. Heb je dat nog? Hier is het Saul die David vervolgt. In het Nieuwe Testament heb je Saul, tot wie de Heer zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij vervolgde de zoon van David, alleen hij kwam tot geloof, om zo te zeggen. En daarna werd hij een bedienaar van het nieuwe verband. Dat was de roeping van Benjamin ook feitelijk. Nou goed. 5 broden in 1 Samuel 25... Hebben wij, zijn we nog steeds bij David, die nog steeds op de vlucht is. Zijn we in 1 Samuel 25. En krijgt David ook hulp. Toen haastte zich Abigail, vers 18, en nam 200 broden en 2 lederzakken wijns en 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijn en 200 klompen vijgen en legde die op de ezelen en dat was dan voor David bestemd enzovoort. Ik ga op die andere getallen nou niet in, maar 5 maten koren lezen we dan toch in ieder geval, geroost koren en 5 toebereide schapen enzovoort. Het is 5. En ik wijs er dan in het voorbijgaan maar op dat deze David, dat wil zeggen David in deze omstandigheden, terwijl hij van Gods wegen tot koning gezalfd was en nog niet op de troon zat, althans die troon over Israël die voor hem bestemd was, en dus terwijl hij nog moest vluchten voor Saul, die nog op de troon zat, dit is een volstrekte uitbeelding, duidelijk herkenbare uitbeelding van de situatie waarin wij leven, waarin de Heer Jezus Christus tot koning gezalfd is, waarin hij nog niet op de troon van zijn vader David zit in Jeruzalem. Nou ja, in de hemel staat die troon niet, dat weet u, hè. Die troon zou in Jeruzalem moeten staan. Hij is nog niet gezeten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat komt pas in zijn wederkomst. En in de tussentijd wordt hij bestreden door Saul. Door de wet. Wij ook trouwens. Alleen degene die aan de kant van Saul meevechten, begrijpen niet waar ik het nu over heb. Maar het is vast, ja, dan kan je het niet uitleggen zomaar. Maar wij die in de vrijheid staan, worden bedreigd constant door Saul. Dat wil zeggen, door de wet. Die achterhaalt ons altijd, hè. Nou ja, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar het is in ieder geval wat al die Nieuwtestamentische brieven ons voorhouden. Als er iets is wat de gelovigen bedreigt, is het de wet. die men ons probeert op te leggen. En zo uit het hoofd weet iedereen, niettemin, dat er twee hele brieven aan gewijd zijn. Alleen aan dit onderwerp, Galaten en Hebreeën. Maar voor de rest komt het in alle brieven voor zo ongeveer, hè, op die paar enkele korte briefjes na. Dat is wat ons bedreigt. En we weten ook dat als uiteindelijk het Joodse volk die wet een keer loslaat, komt het tot de Heer. En andersom, als het tot de Heer komt, moet het die wet loslaten. En dat is wat je dan noemen moet, profetisch of symbolisch, de dood van Saul. En al deze geschiedenissen, terwijl David op de vlucht is voor Saul, geven op een of andere wijze uitdrukking aan de omstandigheden waarin wij vandaag leven. De wet heerst nog, religie heerst nog, over Joden, over christenen trouwens dikwijls ook. Maar niettemin, wij zijn in vrijheid geplaatst en we hebben gekozen voor de zoon van David, van wie wij geloven dat hij tot koning gezalfd is van Gods wegen. En dus geloven wij dat hij in de toekomst hier op aarde zijn troon zal hebben. En dat wij dan met hem verheerlijkt zullen worden, zoals het gezelschap rondom David daarna deel uitmaken, laten we zeggen, van zijn, zo niet van zijn regering, dan toch van zijn ambtenarenapparaat. Ze kregen allemaal hoge posten in zijn koninkrijk daarna. Omdat ze eerstelingen waren die voor David gekozen hadden. Toen moesten ze nog vluchten, maar later werd het anders. Hè? Nou goed, wat hebben wij nog meer? Heb ik je al verteld? Nee, dat is een rekensom. Heb ik u dat al verteld? Aan Abraham wordt gesproken, tot Abraham wordt gesproken over zijn zaad na hem, dat vreemdeling zou zijn in een land dat het hunne niet is. En na 400 jaar zouden zij dan wederkeren enzovoorts. Dat staat in Genesis. Als je het gaat uitrekenen, als je er terugrekent 400 jaar van de uittocht uit Egypte achteruit, dan kom je terecht bij de spening van Isaac. Er is geen andere geschiedenis die op die plek valt. En daar volgt bovendien nou dat Isaac 5 was toen hij gespeend werd. Spening. Bij het 5e jaar wordt het kind geacht los te zijn van de moeder. Naar Bijbelse maatstaven. Niemand van de dames lacht nog. Oké. Okay. Ze is toch veranderd. De bijlage gelezen van de Telegraaf vorige week. Nee? Ze hebben me altijd uitgelachen als ik zei tot 5 jaar. En dan krijgt het kind niet langer de borst. Maar er stond een verhaal in van een vrouw die de kinderen zo lang mogelijk aan de borst hield. En toen werd er gevraagd, hoe lang is dat dan in de praktijk? Ze zei, nou, dat is verschillend, maar één heb ik 2,5 jaar gehad en de andere 7,5 jaar. Denk ik, bingo. Hè? Want dan tel je bij elkaar op, deel het door 2 en heb je precies 5 gemiddeld. Dat is wat het is, 5 jaar gemiddeld. Men doet het niet meer, bij ons niet tenminste. Maar dat is wel de norm. Dan is het van de moeder af en komt het bij de vader, om zo te zeggen. We worden geacht volwassen te zijn en voldoende geestkracht in zichzelf ontwikkeld te hebben om gespeend te worden van de moeder. Dat is het idee. En dan kreeg je 5 dus in een gelijksoortige betekenis. Hè? Wat ik nog zal noemen is Daniel. In Daniel 7 namelijk is sprake van 4 dieren eigenlijk. Hè? 4 dieren voorstellende 4 wereldrijken. Ik voeg er meteen aan toe dat als wij ze tellen, wordt het getal groter, het aantal wereldrijken. Maar ze worden niettemin voorgesteld door 4 dieren. Achtereenvolgens uitbeeldende de rijken van het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Als je dieper in studeert, zal blijken dat bij dat 4e dier nog een ander rijk in zit dat nog toekomst is. En dat vanwege de verborgenheid hier in het Oude Testament niet verder becommentarieerd wordt. Maar het gebeurt achteraf in Openbaring wel. En daarom heet Openbaring ook Openbaring. Dat was iets te snel misschien, maar het volstaat om vast te stellen, je hebt hier 4 dieren, voorstellende 4 wereldrijken. En dan verschijnt de oude van dagen in vers 9 en vervolgens de zoon des mensen in vers 13. die samen min of meer hetzelfde voorstellen. Want wat er voorgesteld wordt, is dat het koninkrijk, het wereldrijk, het koninkrijk over de aarde, gegeven wordt aan de Zoon des Mensen. Die dus in deze reeks de vijfde is. En uiteraard van andere orde. Je hebt die vier en dan wordt het oordeel gegeven. En dan zet het gerecht zich, het gericht staat er, en de boeken worden geopend. En men nam de heerschappij van die dieren weg. Dat is in ongeveer in vers 12. En het wordt gegeven in de praktijk aan de Zoon des Mensen. Want van aan hem, vers 14, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem, alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus in de reeks hier, vier wereldrijken en dan in dit beeld. En dan het vijfde, dat is dat van Christus. Nou heb ik natuurlijk Daniël 2 overgeslagen, maar in Daniël 2... vinden wij ook een uitbeelding van die wereldrijken. Dat is een bekender beeld trouwens. En vooral beeld, want het is een beeld in een droom. Met de gouden hoofd en de zilveren borst en de koperen buik en ijzeren schenkelen. En dan nog een keer ijzer vermengd met modderig leem. Maar je hebt daar achterin volgens goud, in verband met die wereldrijken, aangeduid als goud, zilver, koper, ijzer. En er komt er nog een, maar die is ook ijzer, maar dan vermengd met modderig leem. En je hebt twee opties nu. Je telt alleen de metalen, want als ik vraag wat hoort er in het rijtje niet thuis, dan is het antwoord modderig leem. Dus dan tel hem niet mee. En bovendien was het ook ijzer, dus dan laat je het zo. Dus goud, zilver, koper, ijzer en dan laat je het mee. Dat zijn de vier. Dan komt die steen en die steen is, dat is de vijfde. En maar de steen is weer Christus en zijn koninkrijk. Of je telt goud, zilver, koper, ijzer, ijzer vermengd met modderig leem. En dan is in die reeks het laatste wereldrijk met die tien tenen de vijfde. Maar ja, dan is het niet van Christus, maar van de antichrist. Met andere woorden, ja, wat het getal vijf betreft, maakt het dus helemaal geen verschil. Het blijft die vijf. Of het nou van de ene kant is, de linkse vijf of de rechtse vijf. Die heb je toch. Nou, wat heb ik nog meer? In het Nieuwe Testament. Vijf broden. David zegt, hebben we die vijf broden voor me? En de zoon van David zegt, wat hebben we hier? En dan wordt er gezegd, vijf broden. Aardig toch? Dat is toch niet zomaar? Vijf broden en twee visjes. En het vormt de basis van wat wij noemen, de wonderbare spijziging. Hè? De broodvermenigvuldiging. Zegt Ganam dan, hè? Onze gids in Israël. De broodvermenigvuldiging. De wonderbare spijziging. Vijf broden. Dat twee vissen uitbeelding zijn van de gemeente als zodanig, dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Maar dat is zo, hè? Maar vijf broden. Vijf staand voor verborgene dingen. Later vinden we één brood als uitbeelding van heel de gemeente, als lichaam van Christus. Maar een brood wordt geacht een eenheid te zijn. Hier zijn het vijf broden, maar ze horen bij elkaar. Maar ze geven uitdrukking aan het verborgen werk van Christus. Dat is het verzamelen van dat ene lichaam uit de heidenen. Dat is de bekende, in de bekende bedeling der verborgenheid. En vandaar vijf broden. Je hebt daarna trouwens in Lucas 1... Ja, ik kan ze wel opzoeken, maar dat neemt een boel tijd. Hè? Je moet dat gewoon voor jezelf thuis eens doen, die dingen nalezen. In Lucas 1, vers 24, daar heb je de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, waarbij het ons moet opvallen dat wat er ook over Johannes de Doper gezegd wordt, het had net zo goed van toepassing kunnen zijn op de Heer Jezus. In zijn eerste komst, Maar er staat dat gedurende 5 maanden, dat is vers 24... dat gedurende 5 maanden Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, zich verborgen hield. Nou ja, daar heb je hem helemaal dik bovenop liggen. 5 staat voor verborgenheid. En de bedeling der verborgenheid is dus logischerwijze de 5e bedeling. En voor degene die vasthoudt aan 5 voor genade, maakt geen verschil. In dit geval. 5e bedeling, bedeling der genade. Hè? Een heel aardige is trouwens in Lucas 16. Ik ben over mijn tijd heen natuurlijk, maar goed. In Lucas 16, vers 28. Dan hoef ik er ook niks over te zeggen, denk ik. In Lucas 16, vers 28 zijn wij bij de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man zegt, ik heb 5 broeders. Kan Lazarus niet teruggaan uit de dood, terug naar de aarde, want ik heb nog 5 broers. Dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. De verwijzing is waarschijnlijk in de eerste plaats naar de 5 boeken van Mozes. 5 boeken van Mozes. De Pentateuch, de Torah, zeggen de Joden, want dat wordt geacht de basis te zijn van heel de Bijbel. Dat is ook zo. Dus de essentie van heel het woord van God. De 5 boeken van Mozes, maar het zijn er niet voor niks 5 dus. Hè? Omdat het gaat over een verborgen kracht. Het komt van de andere kant. Het is niet maar uit deze aarde, het is niet door de mens voortgebracht, maar God heeft gesproken. En als het van God komt, dan is het meteen 5 uiteraard. Ik heb 5 broeders dat hij hun dit betuigen en zo verder. Maar het slaat om een volk dat zich vasthoudt aan de boeken van Mozes en er in werkelijkheid niet in gelooft. Het gaat om het Joodse volk, blijkt uit het verband ook. De rijke man is in de eerste plaats een beeld van het religieuze Jodendom. Het rijke Joodse leven, ja precies ja. En de arme Lazarus is uiteraard gewoon een type van de Heer Jezus Christus. Dat heb je met iemand die Lazarus heet namelijk. Of Eliazar, of Elazar, of Eliezer, want het is allemaal hetzelfde. Hè? Maar goed, daar hebben we het verder niet over. De mooiste vind ik trouwens uit 1 Korinthe 14. Ik weet niet of dat mag, of dat de mooiste mag vinden. 1 Korinthe 14, waar Paulus zegt in vers 19... Ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen dan 10.000 woorden in een taal. In een vreemde taal die ze toch niet verstaan. Maar waarom kiest hij voor 5? Omdat het zijn taak is om verborgenheden te openbaren. Natuurlijk. Hè? En anders zeg je om dezelfde reden als dat David kiest voor 5 steentjes. Hij heeft liever 5 woorden dan 10.000 in een vreemde taal. Nou goed, mogen volstaan om de betekenis van die 5 enigszins te vatten. Als geestelijke, aanduiding van geestelijke dingen, van verborgen zaken. Ze zijn er wel, ze werken ook wel, maar je kan ze niet grijpen omdat ze zich aan ons onttrekken. Het gaat niet over stoffelijke zaken zoals de 4, maar voorbij de 4... kom je die een andere tegen, die 5. En daar moet het van komen, zal ik maar zeggen. Uit de kracht Gods en inderdaad uit de genade Gods. Want hoe dan ook, als God zijn werk doet, in ieder geval aan de gelovigen, als God zijn werk doet, kenmerkt zich dat uiteraard door zijn genade. God die rijk is in barmhartigheid enzovoorts. Wij moeten het hierbij laten en wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we op allerlei wijze bepaald worden bij u en uw werk. En inderdaad door schrift met schrift te vergelijken, mogen wij komen tot kennis van dat woord. Tot inzicht daarin en daartoe toch hebt u ons opgeroepen om die schriften te onderzoeken. En om ze inderdaad met elkaar te vergelijken. En we danken u dat u ons daarin wilt onderwijzen. Dat u ons dwars door deze lettertjes heen wil bepalen wie u bent en wat u doet en wat u gedaan heeft en ook zult doen in de toekomst. Dat we ook daardoor de grote harmonie van uw woord mogen beseffen en daardoor te meer mogen weten dat dit niet woord is van mensen of een verzameld woord van mensen in verschillende tijden, maar dat het integendeel uw onfeilbaar woord is. Wij danken u daarom voor die schrift die u ons gegeven hebt. Dat we zwart op wit mogen leren over wie u bent en in het bijzonder ook wat u in deze tijd doet. Onzichtbaar, weliswaar voor de wereld, maar niettemin bedoeld om in de toekomst alsnog geopenbaard te worden. Daarom danken we u dat we mogen leven uit die levende hoop, uit die zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker in heerlijkheid. Een heerlijkheid waarvan u gezegd hebt dat wij daarin zouden delen, omdat u ons gemaakt hebt, niet alleen tot uw kinderen, maar daarmee ook tot erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus. Daarom vertrouwen we onszelf aan u toe, in het vertrouwen dat u zult doen wat u beloofd hebt, namelijk ons leiden in heel de waarheid en naar onze aanstelling tot zonen. Amen.